Goedenavond, het is 7:30. Welkom aanwezig op de publieke tribune. Degenen die deze uitzending volgen via internet. De commissieleden, de vertegenwoordiging van het college, de heer Brinkman en de heer Dings. En de ambtelijke ondersteuning van de heer Van Wijnen. En de griffier, de heer Jongens. We hebben afbericht gekregen van de heer Buis. Die wordt waargenomen door de heer Fabriek. En de plek van ondergetekende wordt bezet door mevrouw Jonk. We hebben vanavond een primeur. Het is de eerste gecombineerde commissieraadsvergadering. Kort komt het erop neer dat we de voorbereidende commissievergadering houden. En dat zoveel mogelijk punten daarvan, mogelijk alle, via de A-lijst naar de raadsagenda verhuizen. Na afloop van deze vergadering hebben we een kwartier schorsing waarna, en dat is uiterlijk om 10:00, de raadsvergadering begint. Gezien de agenda en gezien de werkwijze in deze commissie lijkt het mij dat we dat wel eerder kunnen halen. Voor de, in ieder geval deze avond de eerste keer. Dat brengt ons naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Ik kijk naar de commissie of ze akkoord gaan met de agenda zoals voor ligt. Ja, ik zie uitsluitend instemming, dank u wel. Agenda punt 3, de inventarisatie, inspraak bij de diverse agendapunten. Bij agenda punt 9 heeft de heer C. Pruis, voorzitter van IJsclub Bamerstra, heeft zich aangemeld als inspreker. Bij het agendapunt krijgt u de gelegenheid. Ik kijk of er nog voor enig ander agendapunt mensen zijn die willen inspreken. Niet, dan uitsluitend agendapunt 9, één inspreker. Dank u wel. Dan hebben we de besluitenlijst, agenda punt 4, van de vergadering van 12 april. Ik kijk naar de griffier of er textuele opmerkingen zijn binnengekomen. Het woord is aan de griffier.
Ja, voorzitter, ik heb er twee. Eén van mezelf, het was niemand anders opgevallen, maar ik heb de afkorting BEL heb ik verkeerd opgenomen. Ik heb in de besluitenlijst lezen die de namen Bussum, Eemnes en Laren. Maar voor Bussum moet Blaricum komen te staan. Dat is... De eerste wijziging. En de tweede, ik heb een opmerking gekregen van mevrouw Segers over een zinsgedeelte bij punt 14. Daar staat dat de heer De Groot heeft geadviseerd om de modelgedragscode van de VNG af te wachten die eind 2011 verschijnt. Eind 2011 is niet correct. De heer Groot heeft heel duidelijk gezegd binnenkort. En ik verzoek de commissie om die wijziging ook aan te brengen in de besluitenlijst.
Commissieleden, kunt u zich vinden in deze aanpassing? Nun, twee stuks. Ja, dank u wel. Bij deze. Zijn er nog inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van de besluitenlijst? Ook niet. Dan zijn die bij deze vastgesteld. Dank u. Agenda punt 5. De vraag aan de portefeuillehouder, de heer Dings. Zijn er... commissieleden die een vraag hebben aan de heer Dings. De heer commandeur.
Dank u, voorzitter. Een vraag inderdaad aan de portefeuillehouder, de heer Dings. Ik verwacht, meneer Dings, ik heb het bestuursakkoord proberen te lezen. Het bestuursakkoord tussen de VNG en de overheid, het overleg met de provincie. U zult daar wellicht ook globaal kennis van hebben genomen. We hebben er een brief ontvangen. Mijn eerste vraag is, omdat vooral uw portefeuille behoorlijk betrokken is, komt er van uw kant nog een inhoudelijkere reactie, wat de precieze consequenties voor onze gemeente zijn. En in een wat breder kader is het een goed idee, denk ik, en de VNG vraagt daar volgens mij ook om dat een keer op de agenda te zetten. Bent u daartoe bereid en zo ja, ongeveer wanneer? Dank u wel.
Ja, ik heb ook globaal kennis genomen van het akkoord. Ik heb inmiddels ook de nota van staatssecretaris De Krom gelezen. En ik denk dat het een zeer goede zaak zou zijn als deze raad daarover de discussie aangaat. En dat, ik kan me zelfs voorstellen dat die drie decentralisaties, zoals ze op ons afkomen, dat we daar een soort van kaderstellende werkgroep voor vormen. Dat is een van de instrumenten die u zelf hebt bedacht. En ik denk dat dat heel nuttig zou kunnen zijn om zo afpellend in elk geval en de onderkant van de arbeidsmarkt en de jeugdzorg en de decentralisatie van de AWBZ om die of de overheveling van de dagbehandeling van de AWBZ naar de WMO om die in elk geval uitgebreid te bespreken. En er komen een aantal bijeenkomsten van de VNG. Uiteraard wordt er ook nog een standpunt bepaald door de VNG over het bestuursakkoord door de leden van de VNG op 6, 7 en 8 juni. En er is tal van gelegenheid om in elk geval inhoudelijk op dit onderwerp door te gaan. En ik denk dat we daar een agenda voor moeten vaststellen. Zodat u in elk geval aan uw trekken komt. Maar met name ook ons kunt kaderen.
Dank u.
Voldoende beantwoord. Ja, dank u wel, de heer Dings. Zijn er nog anderen die een vraag hebben of aanvullend op wat de heer commandeur aan de orde heeft gebracht? Ja, mevrouw Van den Berg.
Nou, het ligt hier nu een voorstel van de wethouder. Ik weet niet wat we daarmee gaan doen, voorzitter. Of er meteen een eerste reactie op moet komen of dat er een initiatief uit een andere hoek komt.
Ja, nou ja, ik wil best maar ik moet er uiteraard met de staf ook nog over spreken. Dat we u een voorstel doen toekomen voor een behandeling. En met een plan van aanpak. Dus dat wil ik wel toezeggen. En dan, en ik zou dat eigenlijk wel voor de zomer willen doen. Dus dat, dan kunt u daar in elk geval uiterlijk 12 juli wel iets over vernemen. En in elk geval een globaal schema van behandeling.
Dit kan naar de actielijst en op enig moment zien we dit terug op de agenda. Dank u wel. Geen andere. En dan is hiermee het agendapunt nummer 5 is voorbij. Agendapunt 6, vraag aan portefeuillehouder de heer Brinkman. De heer Verbriek.
Dank u voorzitter. Het CDA Deemster is ter oren gekomen, ook vandaag weer, dat er zich overdags tussen pak een beetje 2 uur en rond de klok van 6 jongeren in de speeltuin de vreugdegaten binnen Deemster ophouden. Dat is op zich niet erg, waren niet dat ze zich ook te goed doen aan alcoholische versnaperingen. Wij hebben gehoord dat mensen of kinderen vanuit de BSO en de Blauwe Morgenster, die daar 's middags heen gaan, die daar hinder van ondervinden. De leiding van de BSO heeft ook melding gemaakt door de wijkagent hierover. Maar kennelijk heeft het niet de aandacht gekregen die het verdient. Misschien dat u daar antwoord op kunt geven.
Nou ja, ik weet niet of het niet de aandacht heeft gekregen die het verdient, maar misschien is de aandacht op het verkeerde moment gegeven. Het is me bekend en ik zal het nogmaals bij onze eigen toezichthouders onder de aandacht brengen. Het is ook wel handig als ik weet ongeveer van hoe laat tot hoe laat ze zich vertonen, dus dat weet ik nu. En dat gaat gebeuren.
Voldoende beantwoord. Mevrouw Van den Berg.
Ja, op maandag 18 april was er een bijeenkomst van de veiligheidsregio. En hier is ook gesproken over de regionalisering van de brandweer. Hè. Minister Opstelten die wint er geen doekjes om. Maar het is nog wel heel erg veel onduidelijk. Onze vraag is hierover van hoe is hier eigenlijk door onze brandweer op gereageerd? En heeft het gevolgen voor de bouw van de brandweergarage.
Ja, de samenspraak met de minister was een monoloog. We hebben als veiligheidsbestuur in meerderheid, ja, dat is maar net hoe je telt. Maar in ieder geval zijn de meningen verdeeld in het veiligheidsbestuur als het gaat om de regionalisering van de brandweer. Beide kanten van het verhaal is tijdens dat overleg naar voren gekomen en ook door de minister aangehoord. Hij heeft daar in zoverre op gereageerd dat wat hem betreft de regionalisering niet een kwestie is van ja of nee, maar het is ja. En wat hem betreft, en hij voelt zich aangespoord door de Tweede Kamer ook zo snel mogelijk. De veiligheidsregio zelf heeft het standpunt dat wij het niet met de regionalisering eens zijn zoals de minister dat wil. Maar dat wij realistisch genoeg zijn om het wel te zien aankomen. En daarom ook al intern met de voorbereidingen aan het starten zijn op veiligheidsregioniveau. Dat wil zeggen dat als het onvermijdelijk is, dat we niet achterlopen bij degenen die zich wel al aan het voorbereiden zijn. Dat standpunt dat is onlangs verwoord. Dat moet nog naar de minister, want dat moeten we nog bespreken. Maar ondertussen is wel al duidelijk dat het de minister menens is, want die bijeenkomst die was daarna. Dus ik vrees dat het onvermijdelijke wat mij betreft gaat gebeuren. De mening van de gezamenlijke brandweercommandanten is van als het dan per se moet, dan moeten we maar snel aan de gang. En dat is een mening ingegeven vanuit brandweerorganisatorische overwegingen. Dat zijn professionals en die vinden dat als de brandweer toch moet regionaliseren, dat we dan daar ook maar mee aan de gang moeten. De mening van onze brandweer is eigenlijk dezelfde als die van ondergetekende. Ik denk wel dat als je erg diepgravend gaat onderzoeken, dat er wel wat nuancering is. Maar bij de vrijwilligers is over het algemeen de mening dat men het liefst bij brandweer Beemster vrijwilliger is als bij de regionale brandweer, gezien de binding en ook gezien de aandacht die het korps ondervindt van de lokale politiek. Degenen die regelmatig naar brandmeester gaan, die merken dat daar ook, dat onze brandweer eigenlijk heel tevreden is met ons allen als bestuur en de aandacht die ze ook krijgen. Ik kan me voorstellen dat in een andere situatie dat ze daar anders tegenaan kijken. Het is aan de andere kant natuurlijk wel zo dat als het wet is, dan gaan wij die uitvoeren. En dan gaan we die zo goed mogelijk uitvoeren. En de voorbereidingen op regionaal niveau, die gaan van start. De locatie en de noodzaak van de bouw van de garage Zuidoost-Beemster. Als je redeneert vanuit onze eigen brandweer en onze eigen veiligheidsgevoel, hè? Onze eigen normen zal ik maar zeggen, dat heb ik de vorige keer ook wel omstandig uitgelegd van hoe wij daar hier tegenaan kijken. Nu de situatie zo is dat er geregionaliseerd gaat worden, ben ik van plan, want ik heb daar vorige week over gesproken, om de hamvraag nog een keer aan de regionale brandweer te stellen, dat wij als brandweer Beemster vinden dat die post Zuidoost-Beemster nodig is, hè, gezien de aanrijtijden, gezien de A7 en gezien de achtervang voor Purmerend. Hè, dat waren eigenlijk de drie redenen. En het feit dat Zuidoost-Beemster als dorp groeit. Vinden wij dat het nodig is, maar gezien de situatie zoals die nu is, wordt de vraag aan de regionale brandweer gesteld of de regionale brandweertechnisch, dat met ons eens is. En ik heb voor mezelf het idee dat als daar maar enigszins twijfel over bestaat, dat we dan daar ons nog even goed over achter de oren moeten krabben. Ik wil namelijk niet in de valkuil trappen, en ik heb dit ook met het college besproken uiteraard. Wij willen niet in de valkuil trappen dat koet doorzetten, misschien in de toekomst, naar ons gekeken wordt van nou ja, die Beemster die moest zo nodig vlak voor de regionalisering een nieuwe brandweerpost bouwen en nou is de brandweer geregionaliseerd en moet je nou kijken en dan hebben we iets anders bedacht en dan moet die wel weer dicht. Dat is een hele lange zin, maar in die valkuil willen we niet trappen. Dus de finale vraag die is nu onderweg naar de regionale brandweer, die gaat van de week de deur uit de brief. En omdat u dat vraagt, weet u het eerder als de regionale brandweer zelf, maar ja, zo gaat het in leven.
Het punt van niet meer om kunnen keren
nee,
is niet.
Er nog niet. Nee. Maar het punt van niet meer omkeren,
kijk,
meneer commandeur. Nee, maar daar hadden we toch wel een veiligheidsklep in. Want uiteindelijk het finale besluit, dan hadden we alles toch nog een keer op een rij gezet. Maar nu komt de een en ander in de stroomversnelling en wil ik die ene onzekerheid wel afzekeren, om het zo maar eens te zeggen. En ik denk dat dat verstandig is. Maar ik blijf onverkort van mening dat wat ik de vorige keer hier in deze zaal heb verteld over de noodzaak van de Post Zuiders-Beemster, die mening heb ik nog steeds. En dat is een kwestie van het lokale versus het regionale. Ja. En als we regionaal gaan, moeten we daar wel rekening mee houden. Ik ben overigens wel blij dat ik het nu even heb kunnen uitleggen. Dus hartelijk dank voor de vraag.
Nog andere?
Misschien nog aanvullende vragen daarop, die daarop aansluiten. Eigenlijk, de wet is nog geen wet. Dus er is nog ruimte. Zoals ook over het beleidsplan dat ook nog in deze regio gemaakt moet worden. We hebben de laatste tijd gezien dat we eigenlijk vaak werden geconfronteerd met over dit soort onderwerpen, dat het toch een mosterd na de maaltijd is. Zo voelt het tenminste. En om dat te voorkomen, denk ik dat het heel goed is dat we, de kansen die er zijn, nu de wet er nog niet is. We hebben het gezien met de politieregio's, over de, positie ook die men wilde creëren. Er is nu nog beïnvloedingstijd. En ik zou bijna zeggen, ook aan de Raad en ook in deze regio bestaat die mogelijkheid. Enkel het slim positioneren ervan. De vraag is eigenlijk ook aan de burgemeester en portefeuillehouder om te kijken, welke beïnvloedingsmogelijkheid is er nog op de wet? Hoe kunnen we ons dat landelijk laten zien? Ook in het belang van de vrijwillige brandweer, maar ook in het belang van veiligheid, zoals het ervaren wordt, door sommigen ook als onveilig de verandering. En anderzijds ook de kostenstijgingen die ook door de gemeente uiteindelijk moeten worden opgebracht. En tweedens, hoe kunnen we in het komende beleidsplan ook die invloed laten blijken en die betrokkenheid, zodat er tenminste een beleidsplan komt dat we in deze regio ook zeggen, dit sluit goed aan bij de regionalisering, bij de kostenbeheersing. En laten zien dat het van onderaf ook kan. Dus mijn vraag is, hoe kunnen we dit toch van onderaf beïnvloeden? Ook al lijkt de minister onder druk van de Kamer juist per se zijn zin te willen doorzetten. Als ik het zo plat mag zeggen.
Ja, ik hoor mezelf praten. Nee, wat u zegt, dat breng ik ook voortdurend, en dat heb ik hier wel meer teruggemeld, te berden. De minister die laat ons weinig ruimte, die zegt van de ministerraad heeft het goedgekeurd, ligt bij de Raad van State. Het gaat allemaal heel snel en ondertussen roept de Tweede Kamer in grote meerderheid dat er snelheid achter gezet moet worden. En ik stel mij ook formeel op het standpunt, dat heb ik ook altijd gedaan in het veiligheidsbestuur, zolang het nog geen wet is, en dan zeg ik het even plat, heb ik er nog geen boodschap aan. Maar, want we gaan niet, het land wordt niet geregeerd door moties. Niet door moties, niet door emoties. Het land wordt geregeerd door wetgeving of algemene maatregelen van bestuur die kracht van wet hebben. En daar moeten we het mee doen. En niet met moties. Maar als er zoveel door de minister verteld wordt zoals hij gedaan heeft, dan is het aan de andere kant van de medaille, is wil je je maximale invloed blijven houden op de uiteindelijke organisatie van de geregionaliseerde brandweer, je wel mee moet doen met de voorbereidingen daarvan. En dat is een duivels dilemma en daar zitten we ook mee. En daar zit ik niet alleen mee, daar zit de helft van het bestuur van de veiligheidsregio mee. En we proberen dus ook formuleringen te vinden dat en dan moet het wel miraculeus zijn, de wet toch uiteindelijk niet doorgaat, dat we geen onomkeerbare stappen naar die regionalisering gezet hebben. En dat maakt het ook ingewikkeld. Maar u kunt ervan overtuigd zijn dat de inspanningen naar die geregionaliseerde brandweer toe van onze kant maximaal is om datgene te bereiken wat we uiteindelijk willen. Want het laatste wat we willen is dat mensen zoals ik gelijk krijgen dat die regionale brandweer niks wordt. Want uiteindelijk moeten we er wel voor met z'n allen voor zorgen dat het wel wat wordt. Hoewel ik zelf vind dat het beter zo kan blijven zoals het is met de samenwerking die we hebben, wat wij in Waterland, Zaanstreek Waterland, hebben afgesproken, is dat we lokaal, we doen het lokaal, tenzij het regionaal beter is. En dat is altijd ons uitgangspunt geweest. En ik vind dat nog steeds een heel goed uitgangspunt. Maar hogere machten die dwingen ons en dan is het wet en wij worden geacht de wet te houden.
Die wet is nog niet, dus mijn vraag is eigenlijk, stel dat gemeentes, eerst in de regio, En omdat die ook blijk geven van dat ze er moeilijk mee zitten. En ik weet bijna wel zeker dat dat misschien wel 60% van in de gemeente zijn in Nederland waar dat speelt. En we zeggen, nou moeten we niet een gezamenlijke motie vanuit de raden dan ook lanceren. Om daarmee een duidelijk signaal dat juist die van bovenaf opgelegde pandoeren, terwijl de onderaf werkende samenwerking juist zo goed gaat. Dat ook voorrang krijgt ten opzichte van wat de Kamer oplegt en de minister gewillig uitvoert. Want zo moest ik het wel aanhoren vandaag.
Ja. Nou ja, u was er en u was niet de enige. Er waren wat vertegenwoordigers van deze raad, ook van andere raden bij die bijeenkomst. En dat was natuurlijk de gelegenheid om vanuit de gemeenteraden dat signaal ook af te geven. En dat soort bijeenkomsten zijn er bij uitstek voor geschikt. Ik weet niet of een motie van deze raad nog enige verandering zal brengen, maar dat is iets wat u misschien moet afwegen. Ik laat in ieder geval geen middel onbenut om te blijven ventileren dat de samenwerking zoals wij die in Zaanstreek-Waterland hebben, dat die het meest optimale is voor Brandweer Nederland.
Dank u wel voor deze uitgebreide beantwoording. Ik kijk nog of er andere reacties zijn op deze uitgebreide mededeling. Mevrouw Segers.
Dank u voorzitter. Op 18 april bij de bijeenkomst met minister Opstelten heeft de directeur van de veiligheidsregio ook gezegd dat de huidige regio Zaanstreek-Waterland eigenlijk te klein is en dat er nu gebruik wordt gemaakt van een bovenregionale meldkamer. En dat met name de samenwerking boven het Noordzeekanaal, zoals u al noemde, uitstekend is, dat naar tevredenheid is. Maar dat we wel kwetsbaar zijn omdat we met eenlingen te maken hebben op bepaalde posities. En hoe verhoudt zich dat nu met wat u zojuist aankondigde?
Ja, de hele meldkamerdiscussie is een andere discussie. In het regeerakkoord staat dat er één meldkamer moet komen in Nederland. Weliswaar op 3 locaties. Binnen de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland komen ook tot de conclusie dat als elke veiligheidsregio heeft niet een eigen meldkamer nodig. Die zijn heel kostbaar en heel ingewikkeld. Het bestuur heeft ooit uitgesproken dat we het best zouden kunnen fuseren met de meldkamer van Amsterdam. Maar om allerlei redenen, en dat heeft ook te maken met Schiphol, staat Amsterdam niet te springen. Het is een heel een politiek proces. Het feit dat de meldkamers gecentraliseerd kunnen worden, heeft niet zozeer te maken met de effectiviteit en de efficiëntie van de veiligheidsregio zelf. Dat heeft te maken met de uitermate kostbare inrichting van zo'n meldkamer. Dat kost miljoenen. En meldkamers die gaan maar een jaar 5-6 mee. Want dan is de techniek zo veranderd dat ze heel snel verouderen en moet je weer investeren. En al die investeringen moeten nu op die 12 of 13 plekken in Nederland gedaan worden. Dus uit kostenoverwegingen is bedacht van die meldkamers die kunnen wel samenwerken. Maar dat heeft in feite niets met de organisatie van de veiligheidsregio zelf te maken. U had nog een vraag. Die ben ik even kwijt.
Dat we in principe kwetsbaar zijn omdat we met eenlingen te maken hebben voor bepaalde functies, taken.
Nou, dat heb ik niet zo begrepen. Zaanstreek-Waterland is wel de kleinste veiligheidsregio. Maar wij hebben op alle posten voldoende mensen en materieel. Het is niet zo dat wij daar kwetsbaar in zijn. Wat wel zo is, en dat geldt voor alle regio's, is dat bij een bepaalde opschaling en een bepaalde duur daarvan andere veiligheidsregio's te hulp gevraagd wordt. En dat is uiteraard logisch. Het is niet zo dat wij qua veiligheid kwetsbare posities hebben.
Voorzitter, mag ik nog een volgende vraag stellen? Over diezelfde bijeenkomst. Het risicoprofiel Zaanstreek-Waterland is prominent aan de orde geweest die avond. En op de lijst van mogelijke risico's stond ook het risico voor dijkdoorbraak. En dat stond, ik meen, bijna bovenaan. Wij hebben hier eerder een vraag over gesteld van hoe het staat met de kwaliteit van onze dijken. Wij hebben zelf dat risicoprofiel niet uitgebreid besproken in de raad. Ik ben er voorstander van om dat een volgende keer daar wat langer en breder bij stil te staan. Maar dat is nu gedane zaken. Maar blijft de vraag staan van hoe het met de kwaliteit van de dijken staat in de Beemster. Dank u.
Ja, het is een beetje klok en klepel. Als ik zo oneerbiedig mag zijn. De passage die in het risicoprofiel staat, dat ging niet over de Beemsterdijken. Dat ging over een dijk aan het Noordzeekanaal die op een verkeerde manier in dat profiel is terechtgekomen. Dat is later ook rechtgezet. Heeft wel daardoor de aandacht gekregen, al zou dat een bijzonder hoog risico zijn. En ja, als u constateert dat u te weinig heeft gesproken over het risicoprofiel, het is wel aan de orde geweest. Dus.
Klopt, maar ik denk dat ik een volgende keer daar uitgebreider bij stil zou willen staan. Hij is als ingekomen stuk is hij op de agenda geplaatst en niet als agendapunt. Maar dat komt de volgende keer, dat is verder geen...
Maar dat heeft u zelf in de hand, ik bedoel...
Klopt.
En als u het uitgebreid in de raad bespreekt, bent u een uitzondering. Want het is zo dat de raden wordt om een opinie gevraagd en dan... wordt door de raden in zijn algemeenheid gekeken naar de eigen situatie. En op die manier zou je kunnen bespreken.
Voldoende. Dit onderwerp voldoende. Zijn er nog andere vragen aan de heer Brinkman? Niet. Dan gaan we over naar agenda punt 7. Het behandelen van de brief college over ontwikkeling gemeentegids 2011. Ik kijk naar de raadsfracties. Mevrouw Helder heeft hier om verzocht. Ik geef het woord aan mevrouw Helder.
Dank u, voorzitter. Ik heb 1 februari gevraagd waarom het college de overstap naar een andere aanbieder heeft gemaakt voor de realisatie van de gemeentegids. We hebben hier een uitvoerige brief over gekregen, waarvoor mijn dank. Waarom ik deze brief geagendeerd wilde hebben voor een commissievergadering, is dat ik onder de aandacht wil brengen dat ik de vergelijking met Hoge Karspel en de kleine media niet juist vind. Het is appels met peren vergelijken. Er is namelijk niet met dezelfde vragenspecificatie aan vooraf gegaan. Voorbeeld hiervan is de afvalkalender. Want het maakt wel uit of je het op een losse kaart wordt ingestoken of dat het op een kaartje in de gids wordt opgenomen. Dit heeft financiële consequenties, maar ook voor de verzending hiervan. Dus mijn vraag is, waarom zijn er geen offertes opgevraagd voor realisatie gemeentegids 2011 met dezelfde vragenspecificatie? Hoog Karspel heeft wel voor 2010 de opdracht gekregen na bemoeienis van een raadslid voor de realisatie van de gemeentegids. Wat is er toen niet goed gegaan? In de brief staat alleen iets over de financiën en dat er geen digitale links naar Google Maps kunnen worden gemaakt bij Hoog Karspel. Volgens Hoog Karspel is dit wel mogelijk. De gemeente wilde van de vele klachten af over de bezorging van de gemeentegids. Daarom is in overleg naar een duurdere oplossing gezocht van Harlingen Koerierdiensten. Hogere kosten, maar wel zekerheid dat een ieder in de Beemster een gids bezorgd krijgt. Ook bij de kleine media is het dit jaar niet goed gegaan met de bezorging en willen het in vervolg ook op een andere manier versturen. U geeft aan dat bij Hoog Karspel de digitale gegevens niet het hele jaar door gewijzigd kunnen worden. Dit is volgens Hoog Karspel wel mogelijk en heeft dit ook aan jullie aangegeven. Deze brief doorlezend begrijp ik de overstap naar een nieuwe aanbieder niet voor de realisatie van de Beemster gids. Hoog Karspel heeft de gids vele jaren, 30 jaar maar liefst, uitgegeven. Het is een plaatselijke ondernemer waar vele verenigingen clubs aankloppen voor sponsoring. En ook in 2012, voor het 400-jarig bestaan, zullen wij weer aankloppen bij Hoog Karspel. Is het dan een juist moment geweest om een nieuwe aanbieder te kiezen? Vanmorgen hebben we een brief van Hoog Karspel gehad. Zij komen met een voorstel om een agenda in 2012 uit te geven en om daar een gemeentegids in op te nemen. Dit lijkt ons zeker het bekijken waard. Of zijn er al vaste afspraken met de kleine media gemaakt voor de gids van 2012? Tot zover.
Dank u wel, fractie Partij van de Arbeid. Mevrouw van den Berg, nee, geen vragen. CDA, de heer commandeur.
Nou ja,
Ik heb ook, als dat mag, voorzitter, een vraag aan mijn collega. Mevrouw Helder, u dinkt op bepaalde punten af. Nou, dat laat ik. U heeft zich daar goed in verdiept. Dat waardeer ik ook trouwens. Maar alles overziend, komt u dan niet tot de overtuiging dat, hoe je het went of keert, de aanbieding van de kleine media financieel beter uitpakt voor onze gemeente? Want dat is de hamvraag. Tuurlijk steunen we graag eigen producten, koopt Holland zwaar met SC, maar we zitten ook met bezuinigingen en ik vind het erg moeilijk om de ene dag te zeggen, nou laten we wat royaler zijn en het laten bestellen bij een plaatselijke producent van iets en de volgende dag voor honderden euro's of voor een paar duizend euro te beknibbelen op een andere club in deze gemeente. Want nogmaals, we komen in de komende maanden voor hele zware beslissingen te staan. En dan moet je ook echt op de kleintjes durven letten. Dus mijn vraag aan u nog een keer, is het ook alles overzien? Komen ze er niet gewoon beter uit, de kleine media? En de reactie van het CDA, voorzitter, dat wil ik me ook wel graag kwijt. Dan heb ik mijn eerste ronde gehad. Ja, ik weet niet hoeveel het precies scheelt. In de berekening van het college is het substantieel. Ja, en dan gaan wij met het voorstel mee. En dan hoop ik dat Hoogkarspel misschien iets scherper kan aanbieden dan is hij degene. Ik bedoel, we moeten dat ook een beetje zakelijk durven zien, vrees ik. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. D66, de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, er is wel een nieuw feit dat in de brief van Hoogkarspel de feiten zoals het college die presenteert voor onwaar worden aangegeven. Dat is natuurlijk verontrustend. Er wordt gezegd dat Hoogkarspel zich ook in eer en naam voelt aangetast. Dus dat is een andere dimensie dan waar we eerder spraken over de beleidsvrijheid van een college om naar eigen marktinzicht een aanbieding te doen. En ik herinner me nog wel dat we vorige keer ook constateerden dat die aanbieding weliswaar gratis is, maar gratis is er niets. En toen bleek dat de advertentiekosten bijvoorbeeld de kosten dragen moesten worden. En die advertenties worden opgehoest door de lokale middenstand. Dus dat vond ik toen al niet zo'n geweldige move, omdat je als je integrale afweging maakt, je dat ook wel had kunnen betrekken. En al te zeer op de kleintjes letten, meneer commandeur, ja, dan word je echt een kruidenier. En dan vergeet je dat je dus ook een reputatie hebt hoog te houden.
Ik ken een kruidenier die erg groot geworden is, hoor.
Ja, daarom. Maar die deed het toch anders. En dus D66 wil eerst wel eens antwoord op de vraag van wat zijn nou de feiten? Hoogkarspel schetst een heel ander beeld. Een heel andere uitvraag. Daar bedoelt mevrouw Helder ook op. Van ja, als je verschillende offertes aanvraagt, dan krijg je verschillende prijzen. Kun je niet vergelijken. Dus wat is dan nu de waarheid? En wat moeten we daar nou nog mee? Want ik lees bijna de brief van Hoogkarspel als een klacht. En dan de klacht aan de raad, is een raadsadres, die moeten wij dan gaan onderzoeken. Dus daar wil ik dan ook nog wel in de groep gooien. Wat moeten we hiermee?
Wimse Polderpartij, mevrouw Jonk.
Dank u, voorzitter. Ik heb ook begrepen dat er binnenkort een evaluatie plaatsvindt. Ik denk dat dat het moment is om met alle partijen te kijken wat er misgegaan is, wat er verbeterd kan worden. En vooral, zijn de bewoners ook tevreden over de gids? Is deze duidelijk? Is deze digitaal inderdaad zo mooi te bekijken? En ook voor de adverteerders wat betreft de kosten. Dus feit daarbij is dus ook om drukkerij Hoogkarspel hierbij misschien in een voortraject al eens te spreken. En dan horen wij graag wat de evaluatie teweeg brengt. Dank u.
Dank u wel. De portefeuillehouder, de heer Brinkman, voor zover mogelijk in de beantwoording.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat, net als u, ik de brief van Hoogkarspel ook vanmorgen pas heb gekregen. Ik vind het eerlijk gezegd wat merkwaardig dat wij van een leverancier zo'n brief krijgen. Is nogal zwaar aangezet. Ja, ieder bedrijf moet zelf uitmaken hoe die met zijn klanten omgaat, maar wij zijn wel gewoon klant. En de zakelijke benadering, die passen wij ook toe. We hebben in 2009 drie bedrijven gevraagd, waaronder Hoogkaspel, om zo'n offerte te maken. Iedereen heeft dezelfde gegevens gekregen. Nou, op grond van die uitkomst heeft u gezegd van het moet even goed naar Hoogkaspel, ondanks dat het wat duurder was. Dat hebben we gedaan. En daarna hebben we nog eens bekeken en geconstateerd dat de kleine media en Hoogkaspel naast elkaar leggend, de offerte zal ik maar zeggen, dat we in zee moeten gaan met de kleine media, omdat die eigenlijk hetzelfde kunnen leveren. En ik heb hier iemand in de raad al horen zeggen dat het boekje er ook prima uitzag. En voor minder geld. En zijn wij zakelijk of zijn wij niet zakelijk? Wij moeten op de kleintjes letten. We zitten in een grote bezuinigingsdiscussie. En of het nu rond de 10.000 euro gaat kosten of het kost nul. En je hebt ongeveer dezelfde kwaliteit. Dan is de keuze wat mij betreft gauw gemaakt. Hier ligt ook geen voorstel om het te veranderen of om iets anders te doen. Nee, het college heeft dit besluit genomen. En zo hebben wij dat ook gedaan. En het college is ook niet van plan om een ander besluit te nemen. En Hoogkaspel die kan allerlei brieven sturen met allerlei suggesties erin. En ik kan het wel allemaal helemaal weer uitpluizen. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar niet zoveel zin in heb. Het enige wat verkeerd gegaan is, dat is de bezorging. En daar is ook, en daar hebben we ons wel actief mee bemoeid. En daar wordt door de kleine media ook ruiterlijk toegegeven dat dat niet goed gegaan is. En die hebben ons ook beloofd, dat gaat de volgende keer beter. Nou, dus wij hebben als college gezegd, dat wachten we af. En als het blijkt dat de volgende keer ook die bezorging prima is, dan zien wij geen redenen om met een andere leverancier voor de boekjes in zee te gaan. En dat is eigenlijk kort en bondig het antwoord wat ik wil geven. Want het gaat om de verspreiding van een gids en het gaat om 10.000 euro bezuinigen. Met dezelfde kwaliteit gids en met ook een hoge kwaliteit op het internet. Waarbij eigenlijk in de timeline wijzigingen kunnen aangebracht worden. En wat voor onze inwoners een bijzonder gunstig is. Dus tenzij ik kwalitatieve redenen hoor waarom we naar een andere gids zouden moeten, ben ik niet van plan om in het college voor te stellen met een ander in zee te gaan. Laat ik maar heel duidelijk wezen. En Hoogkaspel, die kan nog 10 brieven sturen, maar dit is ons besluit. En ik moet eerlijk zeggen dat wij, maar met name de afdeling communicatie, die uit één persoon bestaat, daar wat mij betreft al veel te veel tijd in heeft gestopt. Dus ik zou u willen vragen om de discussie maar te sluiten. We krijgen een evaluatie, maar dan gaat het met name om, blijft de kwaliteit van het boekje zo en zoals hij nu is, want daar zijn we tevreden over. En is het met de bezorging ook beter als de vorige keer? Want dat moet ik ruiterlijk toegeven, dat is niet goed gegaan. Trouwens niet overal. In bepaalde wijken is het niet goed gegaan, maar in de rest van Beemster prima. En als dat nou ook nog verbetert, dan heb ik helemaal geen reden om van leverancier te veranderen. En dat ga ik ook het college niet voorstellen. En ik spreek namens het college. Dus ik wil het eigenlijk hierbij laten, voorzitter.
Dank u wel. U heeft samenvattend op alle vragen eigenlijk wel een antwoord gegeven. Ik kijk of er voor de commissie in tweede termijn behoefte is om aanvullende vragen of om er nog iets over te zeggen. Mevrouw Helder.
Ja, we wachten de evaluatie af wat daaruit komt en horen het.
Andere, de heer commandeur, de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Formeel is er sprake, ik zei het al, van een brief aan het college, maar ook een brief aan de raad. Dat is een raadsadres. Dus ik kan me niet voorstellen dat we die nu gewoon even niet behandelen. Zeker dat het college zich niet uitgedaagd voelt als er staat dat er sprake is van pertinente onwaarheden in de brief van het college aan de raad. Dat kunnen we ons gewoon niet permitteren. Dus ja, hoe je het ook bent of keert. Ik ben wel nieuwsgierig hoe een college die op deze manier wordt aangesproken dat weerlegt. Of moet de raad met een voorstel komen om het in een rekenkamercommissieverband uit te zoeken of anderszins. Want dat kan niet onweersproken blijven. Ook al is het een leverancier die, dit is openbaar, dit is een openbaar stuk, een raadsadres. Dus ik heb daar toch wel iets van. Ik ga hier niet zomaar zeggen, Hoogkaspel vergist zich en Het gaat over 10.000 euro en dan heeft iemand die dat bespaart altijd gelijk.
Wij worden ook aangesproken.
Ja, maar die zijn aangesproken. Ja.
Ja, dan, daarom. Kunnen wij als raad ook reageren? U kunt reageren. Wie de behoefte heeft. Dat is het lastige probleem. BMW voelt zich niet aangesproken.
Ja, het probleem is dat deze brief vanavond onder onze aandacht komt. En dat er dus geen voorstel ligt hoe af te handelen. Normaal stel je dat in handen van het college en neem je kennis van of keur je het antwoord goed.
Nou, ik versta, sorry, mijn laatste interruptie, voorzitter. Ik versta uw woorden wel zodanig, meneer Grote, die kant wil ik dan ook wel op. Maar ik weet niet of de heer Brinkman gezien zijn vorige reactie zover te krijgen is. Ik zou dat ook niet onweersproken willen laten als ik op zijn plaats zou, maar ik zit er niet. En ik zou hem toch willen uitnodigen voor de goede verstandhouding in deze kleine gemeente, dat toch een klein gesprekje niet onaardig is. Want ik zou zo'n brief ook slecht onweersproken kunnen laten. Maar goed, nogmaals, ik ben de heer Brinkman niet.
Neemt de Polderpartij nog een reactie in tweede termijn? Mevrouw Jonk.
Dan stel ik voor om hem als echt ingekomen brief te behandelen en een voorstel te krijgen van het college hoe daarmee om te gaan.
De brief die komt op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 mei. De commissie heeft de bevoegdheid om via het presidium te verzoeken deze brief op de agenda van de raadscommissie te plaatsen. Dat geef ik u mee. De heer Brinkman, mogelijk nog een reactie?
Ja, ik heb. Kijk, u moet doen wat u wil. Ik bedoel, u zet op de agenda wat u wil. Maar ik heb geprobeerd wel heel erg duidelijk te zijn dat wij met name al hier heel veel ambtelijke tijd in hebben zitten. En ook binnen de gemeentelijke organisatie moeten we prioriteiten stellen. En ik wil dat wel aan u meegeven. Want het is geen sinecure. Het dossier is inmiddels al een centimeter of 10 dik. En ik zeg dat niet gauw, maar op een gegeven ogenblik, gezien het een leveranciers-klantrelatie is, heb ik er eigenlijk niet zoveel zin meer in om daar ambtelijke tijd aan te besteden. Mag ik het zo maar formuleren.
Dank u wel. De brief komt in ieder geval op de lijst ingekomen stukken voor de raad van 10 mei. Heb ik van de griffier ook begrepen. Is dat voldoende? Ja? De meerderheid van de commissie sluit zich. Zegt u?
Hij is aan de gemeenteraad.
We hebben wel een afspraak in het presidium dat brieven die in de raad gericht zijn, waarvan we denken van de behandeling is beter in de commissie, dat die ook in de commissie behandeld worden. Die afspraak hebben we gemaakt. Het zijn alleen formeel juridische brieven die aan de raad gericht zijn, omdat het wettelijk zo is, die we dan op de raadsagenda zetten. In het licht van die afspraak zullen we dat wel moeten doen.
Overleg met de griffier. Deze brief komt 10 mei bij de raadscommissie op de lijst van ingekomen stukken. De raadscommissie en niet bij de raad van 10 mei. Met een... Ja. Maar dan zou het een agendapunt wezen, meneer Brinkman. En nu staat hier de lijst van ingekomen stukken.
Ik zet mijn eigen glazen in te gooien natuurlijk. Als je op de lijst van ingekomen stukken, dan moet er een afdoeningsvoorstel bij. En wat mij betreft is die voor kennisgeving aannemen.
Wij zien uit naar een agendering. In ieder geval op 10 mei. Dank u wel. Hiermee dit agendapunt afgehandeld. De heer Brinkman bedankt voor de beantwoording van uw vragen. De heer Dings ook. De beide plaatsen worden ingenomen door de heer Klaver en de heer Hefting. Beide aanwezig, als ik het goed zie. Neemt u plaats. De techniek is aangepast op de werkelijkheid met dank aan de griffier. Agenda punt 8. Vraag aan de portefeuillehouder, de heer Klaver. Ik kijk de commissie. De heer De Wal.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen aan de heer Klaver. Eén betreft de Zuiderweg. We hebben daar al vaker over de verkeerssituatie gesproken. Is de portefeuillehouder nog steeds bereid om op korte termijn daar maatregelen te treffen, zodat in ieder geval gehoor kan gegeven worden aan de klachten van de bewoners al daar? En mijn tweede vraag is, en daar hebben we het wel ook wel vaker over gehad, en dan ben ik de namen kwijt van die dingen, maar die radar snelheidsmeters met die smileys erop. Er is er nu eentje langs, net buiten de bebouwde kom, aan de zuidkant van het dorp hier geplaatst, aan de middenweg. Dat ding staat achter een boom, je kunt hem eigenlijk niet zien als hij functioneert. Bovendien is hij geplaatst op een stukje weg aan de middenweg waar je 80 km per uur mag rijden. En hij staat net naast de bocht. Het is sowieso moeilijk om daar 80 km per uur te rijden. Zouden we niet betere plekken voor een dergelijke installatie kunnen vinden dan net daar op de hoek achter een boom?
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan de heer Klaver? Nee?
Ja, voorzitter.
Oh, de heer commandeur.
Ja, over de... Even kijken, ingekomen stukken. Nee, dat is waar. Ik kan dat ook bij 14 doen. Voorzitter, bij 14 komt mijn vraag. Sorry.
Twee vragen voor de heer Klaver. Het woord is aan u.
Ja, voorzitter. Ik moest wat lachen over de smiley aan de middenweg. 80 kilometer. Eerste antwoord, dat kunt u natuurlijk raden. Hij is niet van de gemeente. We hebben het hier over het Hoogheemraadschap, Hollands Noorderkwartier. En ik weet het haast wel zeker, we hebben ook gesproken over de toekomst van dat stukje middenweg en met name het snelheidsregime wat er is, 80 kilometer, hè, u heeft dat juist. Dat geldt overigens ook voor de randweg. In het kader van de wegencategorisering, waarvan wij vorig jaar een stukje middenweg en een stukje rijperweg hebben aangepakt, hè, om dat van 80 naar 60 kilometer te brengen, is dit een wens van mij om dit ook naar 60 kilometer te brengen. Nou, de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap, doet daar wat moeilijk over. Hebben ze overigens ook argumenten voor, en dan gaat het over het aantal voertuigen wat er langs gaat en de snelheid, et cetera. Nou, zij doen een meting en dat doen ze op deze wijze. Het ding wat u daar ziet, dat telt het aantal verkeersbewegingen. Dat is eerst wat wij dus willen weten. En het telt de snelheden, ja. En ik heb zelf ook wel eens bedacht, hoe zou je in godsnaam 80 kilometer moeten willen rijden op die plek. Maar goed, dat is dus de achtergrond van het plaatsen op die schijnbaar onlogische plek. Het is een meting, het gaat om aantallen. Ja, en dat de snelheid daar nog beperkt is, dat komt mij eigenlijk wel goed uit. Maar het heeft wel een vervolg.
Voorzitter, Weefdrips. Hij staat achter een boom.
Het is een functie om de aantallen te tellen. Voor interne gegevens, data, voor het Hoogheemraadschap doet hij zijn werk. Ja, dat snap ik. Ja. Maar dat hij voor de weggebruiker iets betekent, nee. Maar dat is het doel ook niet van deze actie. Dat is het geheel eigen actie van het Hoogheemraadschap. En waar het gaat over de Zuiderweg. Ja, er komt binnenkort een voorstel en dat is tweede kwartaal 2011, dat zijn wij afgesproken, om te komen tot een antwoord op het burgerinitiatief van de mensen aan de Zuiderweg. En daar komen ook kleinere oplossingen langs en er komt de grotere oplossing langs. En dat kunt u dus in dit tweede kwartaal tegemoet zien.
Voldoende beantwoord, heer De Waal.
Ik denk dat ik elke keer terug ga lachen naar die smiley.
Hiermee.
Nou, voorzitter, ik zou een antwoord kunnen geven op een vraag die twee weken geleden gesteld werd. Dat was het commissielid De Lange, u bekend. Dat ging over de N243, de Schermerhornerweg. Waar een aantal, ja, twee maanden geleden al ongeveer, een merkwaardig bericht in de krant kwam van, de geldmiddelen zouden er niet meer zijn voor de reconstructie van die weg. En dat zou op de lange baan geschoven zijn of gewoon afgeschoten zijn. Diezelfde dag heeft de provincie nog een persbericht doen uitgaan waarin dat tegengesproken werd. Mijn contact met de gedeputeerde mevrouw Post brengt haar tot de uitspraak dat de plannen voor de reconstructie nog helemaal overeind staan. En de projectleider daarvan, die heb ik gesproken, die komt eind dit jaar met een definitief ontwerp. En dan moet dat zijn voortgang hebben. En ik heb verder ook geen signalen dat er in financiële zin iets mis zou zijn, waardoor het uitgesteld dan wel afgesteld zou gaan worden. Dus op dit moment hou ik erop dat de reconstructie 243 op koers blijft liggen.
Dan ga ik buiten mijn rol als voorzitter u in ieder geval bedanken als snelle beantwoorden van die vraag, want wij hechten aan de ontwikkelingen die daar plaats gaan vinden. En onverkort overeind is een goed bericht. Dank u wel. Geen andere vragen aan de heer Klaver? Dat brengt ons bij agenda punt 9. We hebben hier een inspreker, de heer Pruis. Ik nodig u uit om plaats te nemen. Uit uw verleden weet u de werkwijze. Ik hoef u bijna niet te vertellen dat u 5 minuten heeft. En het woord is aan u.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Commissieleden, allereerst van harte bedankt dat u de gelegenheid krijgt om dit probleem even verder toe te lichten. Ik zal het verder voorlezen in verband met de maximumtijd inderdaad. En dan overschrijd ik die niet. 4 minuten 19 gaat het duren, dit verhaal. In 1999 verkochten wij, of niet verkocht, maar kochten wij voor het symbolische bedrag van 1 euro het ijsclubgebouw op het ijsbaanterrein. Met heel veel eigen inzet en financiële hulp van gemeente en onder andere VSB-fonds wisten we samen met een aannemer Braak een prachtig nieuw clubgebouw te realiseren. Het oude gebouw werd afgebroken, alleen de funderingsbalken bleven zitten, want die zagen er nog puntgaaf uit. In 2000, december was het was zelfs winters in die tijd, kon het nieuwe gebouw feestelijk worden geopend. Dat nieuwe gebouw wilden we natuurlijk graag benutten tijdens de helaas zeer schaarse momenten dat de ijsbaan geopend is. Maar we wilden het gebouw ook zeker gaan verhuren voor een aantal activiteiten die nauw gerelateerd zijn aan het schaatsen, zoals schaatstraining, skileren en fietstochten. Ook wilden we het verenigingsleven de mogelijkheid bieden om tegen een marktconforme prijs het clubgebouw te huren. Het clubgebouw heeft tevens een belangrijke functie bij sportdagen, stratenvolleybaltoernooi en tijdens de Beemster Feestweek. Er werd en er wordt dus gelukkig veel gebruik van het clubgebouw gemaakt. We vervullen hiermee een dus niet onbelangrijke maatschappelijke functie, naar onze mening. In 2005 heeft het gebouw nog enkele maanden dienst gedaan als kinderopvang en in overleg met de gemeente werd toen besloten om het gebouw aan te passen. Hierbij kwam aan het licht dat de balken onder de toiletten vervangen moesten worden. De balken werden gedeeltelijk vernieuwd en daarmee zouden we jaren verder kunnen, zo was de veronderstelling. Helaas, bleek een jaar geleden dat dit niet zo was. De balken bleken toch weer te verslechteren en we ontdekten dat een agressieve schimmel daarvoor verantwoordelijk was. We lieten de deskundigen de zaak onderzoeken en we kregen te horen dat de hele fundering was aangetast door de schimmel. We zouden snel moeten handelen om te voorkomen dat de schimmel ook nog de rest van het gebouw zou aantasten. Vandaar dat we een aantal aannemers hebben gevraagd hoe we deze situatie het best op konden lossen. De beste oplossing zou zijn om de hele vloer te vervangen door een nieuwe vloer van spuitbeton. De schimmel moet bestreden worden en de ventilatie zal worden verbeterd. De kosten hiervoor werden echter geraamd op ongeveer 35.000 euro. Dit was natuurlijk een enorme financiële tegenslag voor het bestuur. Al onze spaarcentjes waren gestopt in de verbetering van het clubgebouw. Met het geld van de viering van het 100-jarig bestaan kochten we nog onlangs een professionele geluidsinstallatie en we wilden tenslotte nog het clubgebouw verfraaien met een nieuwe keuken. Ook deze activiteiten weer met veel inzet van onze eigen vrijwilligers. Ook hier hebben we dus te maken met een soort duivels dilemma. Ik heb het al vaker gehoord vanavond. Want niet repareren betekent dat het onverantwoord is om het clubgebouw te blijven gebruiken. Dus einde verhaal. Clubgebouw zal op geen enkele manier meer gebruikt kunnen worden. Repareren zou betekenen dat de vereniging failliet wordt verklaard, want het geld kunnen we op geen enkele manier zelf ophoesten. We besloten ons probleem daarom voor te leggen aan het gemeentebestuur in het volste besef dat we in deze tijden van bezuiniging met heel goede argumenten moesten komen. We zijn dan ook bijzonder blij dat het college van BMW ons steunt door u als raadsleden van de gemeente Beemster voor te stellen om ons een krediet van maximaal 25.000 euro te verlenen. Hiermee zouden we namelijk kunnen overleven. Vooral omdat we verwachten dat het restant van het bedrag bij externe geldschieters kunnen aanvragen.
We zijn als bestuur graag bereid om in overleg met de technische dienst Beemster Zeevang veel tijd in het repareren van het gebouw te steken. We hopen dan ook van harte dat u als raadsleden het maatschappelijk belang van deze hersteloperatie inziet en dat u akkoord kunt gaan met dit voorstel van BMW. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel voor uw inspraak. Ik kijk naar de commissie of er vragen zijn aan de inspreker. Niemand? Mevrouw Helder.
In het voorstel lezen we dat aan de IJsclub wordt gevraagd om zelf fondsen te gaan werven voor minimaal 10.000 euro. Denkt u dat dat lukt en heeft u bepaalde fondsen op het oog?
Ja, dat is ook weer een beetje een dilemma, want wij denken dat dat inderdaad lukt als we inderdaad door de gemeente gesteund zullen worden. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar we hebben al te horen gekregen dat we dus niet zonder meer op fondsen of op externe fondsen ons kunnen richten. Dan wordt er gezegd van en, wat doet de gemeente, wat doet die. Dus we hebben inderdaad al meerdere partijen aangeschreven, maar er wordt echt gesteld van het maatschappelijk belang, wat doet de gemeente. En we zijn ook zelf bereid om er zelf nog die paar spaarcenten die we hebben in te steken en veel eigen vrije tijd. Maar dan is het wel op. Ja.
De heer Groot.
Ja, dank u wel. Ik had nog een vraag over een van de condities die hier in het voordracht worden gesteld. Er staat als laatste, het bestuur moet zover mogelijk veel zelfwerkzaamheid doen. Moet ik dat lezen dat u dat allemaal zelf gaat doen of bedoelen we hier de vereniging of dat het bestuur dat zelf de werkzaamheid van de vereniging bevordert?
Ja, sorry dat die indruk gewekt is. Uiteraard gaan we dit niet qua technische realisatie zelf doen. Maar zoals u weet zijn er natuurlijk ook heel veel zaken als een stukje directievoering. En regelen dat er op tijd andere onderaannemers weer met hun materialen klaarstaan. En dan kunt u denken aan het leggen van een nieuwe linoleumvloer. Wat niet mee begroot is, maar wat wel degelijk ook weer zal moeten plaatsvinden. En dan kunnen we dat zelf wel regelen. Dus dat hoeft de aannemer niet te doen en dat bespaart weer kosten. En zo zijn we op alle mogelijke manieren bereid om zelf echt actief deel te nemen. We hebben daarbij ook de toezegging gekregen dat dus de technische dienst ons daarbij zal steunen. Dus ja, dat zou fantastisch zijn als dat zou kunnen.
Geen andere mevrouw van den Berg.
Ja, denken jullie ook aan je tarieven, iets met de tarieven te doen? Of aan verhuur, of ja, niet dat iedereen dan meteen, ik weet niet wat, moet betalen. Maar zijn jullie daar ook kritisch op? Laat ik het zo vragen.
Ja, ook dat is een goede vraag. Want als je naar onze begroting kijkt, dan is die inderdaad niet sluitend al een paar jaar. En dat heeft ons ook zorgen gebaard. We hebben daar de afgelopen jaren wel stappen ondernomen. We hebben in ieder geval onze ledenlijst hebben we gecompleteerd. En dat was een enorme operatie. Want alle leden die voorheen nauwelijks bekend waren, moesten toen helemaal ingevoerd worden in een ledensysteem. Daarmee konden we dus subsidie aan gaan vragen en dat hebben we dit jaar voor het eerst gedaan. Daarvoor was die mogelijkheid er niet. Dat is één. En ten tweede hebben we afgelopen november hebben we een voorstel gedaan om de contributie enigszins te verhogen. Als je 1000 leden hebt, dan tikt dat ook gelukkig wel wat aan. Dus daarmee hopen we in ieder geval volgend jaar een sluitende begroting te hebben. Maar echt dit soort bedragen, ja, daar ben je natuurlijk niet op voorbereid als klein bestuurtje. Maar in ieder geval qua posten op de begroting gaan we hopelijk volgend jaar in de groene cijfers staan.
In aansluiting van mevrouw van den Berg, meneer Pruis, het viel mij ook op dat u verhuurt nogal eens wat. Dat is natuurlijk heel positief, want we zitten slecht in de Beemster in onze openbare lokaliteiten voor vergaderen en dergelijke. Maar ook daar rekent u erg vriendelijke prijzen. Ik bedoel, dat kan toch haast niet toe. Klopt het dat u onder de 20 euro gemiddeld zit? U zegt 190 en dan 20, komt u op 3800. En u haalt binnen 3600. Dat vind ik erg laag.
Ja, wij zijn wat dat betreft denk ik marktconform. Dat wij proberen dezelfde prijzen te rekenen als de overige vergelijkbare locaties, hè. Denk aan het BJ of onder Linden. Misschien dat dat nu inmiddels ietsje zou moeten worden bijgesteld, maar je moet zich wel realiseren dat onze locatie vooral gebruikt wordt door hele kleine verenigingen. Er zijn kleine bestuurtjes. Denk aan een schaakvereniging, Aris de Heer, die nu nog met 10, 12 leden daar zit. Dus dat is echt, het gaat om kruimelverenigingen en bestuurders die echt elke cent moeten wikken en wegen of ze bij ons komen, omdat het misschien daar 1 euro duurt. Dus wij vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en dat het geld in eerste instantie niet bij de verhuurders vandaan moet komen, maar kostendekkend is wat dat betreft genoeg. En dat kan het zijn, denk ik.
Als er geen andere vragen zijn, ik kijk nog even kritisch rond, dan dank ik de inspreker voor de inspraak. De commissie. Ik ben bij het CDA. De heer commandeur.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als je in deze tijd een verzoek voor een krediet krijgt, dan ben je geneigd om meteen nee te zeggen. Want je zegt, jongen, dat kan niet. Tenzij het wel heel goed onderbouwd is en heel maatschappelijk belangrijk, et cetera, et cetera. Nou, wij zijn wel overtuigd dat Bamestra 100-jarig bestaan. Het zou wel heel ironisch zijn als wij door elke hulp te weigeren het faillissement zouden inluiden. Dat zal wat het CDA betreft niet gebeuren. Ik wil niet zeggen dat ik een glashelder, maar dat kan ook aan mij liggen hoor, een glashelder beeld heb gekregen van de exacte financiële toestand. Wat ik bijvoorbeeld mis, dat had ik net aan de heer Pruis kunnen vragen. Is er nog iets van een eigen saldo ergens, banksaldo, zijn er nog gelden ergens? Hij spreekt over, we hebben nog wat spaargeld. Dat lees ik hier niet. De situatie momenteel is erg zorgelijk. De heer Pruis zegt, ik kom weer in de groene cijfers, of in de zwarte cijfers, heet het in het bankjargon, geloof ik. Uit de rode cijfers in het zwart, meneer De Waal. Zo is het. Ja. Als je de afschrijvingen ook, dat zijn toch ook kosten, neem ik aan. Als je die ook rekent, als je gaat sparen, gaat reserveren, dan ziet het er echt heel slecht uit. En dat baart mij wel zorgen. Dus nogmaals, het eerste signaal ook in de eerste ronde is dat wij die 25.000 gulden wel willen beschikbaar stellen. Mede door het sparen op de oorspronkelijke uitgaven natuurlijk voor het ijsbaanterrein. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Maar op termijn zie ik toch wel zorgen, want ook die actie, die 10.000 euro in wat u in de markt moet vinden, Bamestra, dat zal nog een hele toer worden. Van de andere kant vind ik dat ook heel verstandig dat het gemeentebestuur, dat het college die voorwaarden stelt, dat er ook een eigen bijdrage moet komen, dat is heel, heel verstandig, denk ik. Voorzitter, dat is het in eerste instantie. Die vraag over het spaargeld, dat wil ik graag nog misschien even beantwoord hebben. Maar hier wou ik het in eerste instantie even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. D66, de heer Groot.
Ja, dank u wel. D66 constateert dat er een verzoek is gedaan dat door het bevoegd gezag is beoordeeld. En hier wordt voorgelegd middels een in feite een rendabel krediet. Er was al eerder een krediet verstrekt met een iets langere looptijd wellicht dan verwacht. Dus daar zouden we op kunnen letten. Maar we bleken daar gelukkig nog wat geld over te hebben. Dus dat kan mooi aangewend worden voor een onomstreden maatschappelijk doel. Wat moeten we nou zeggen? We laten ze niet in de kou staan, maar ze willen eigenlijk wel heel graag in de kou staan. We wensen ze geen scheve schaats doen, dat doen ze toch al niet, want het is een hele keurig nette vereniging. Dus we wensen ze veel succes. En hoe ze hun eigen boekhouding rondkrijgen in de zwarte cijfers, omringd door het groen al daar, dat is vooral hun eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan akkoord.
Dank u wel. Mensen Polderpartij, de heer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de Beste Polderpartij heeft er ook weinig problemen mee. Ik denk dat het een hele goede zaak is voor dat gebouw om dat te renoveren. Er wordt, als we het zo gelezen hebben, 4 keer in de week wordt er dus gebruik van gemaakt. En bij de herinrichting van de ijsbaan is er nog een bedrag overgebleven. En nou goed, als dat daarvoor besteed wordt, ik denk dat het een hele goede zaak is. En wat betreft de technische vragen, daar hebben we goed antwoord op gekregen. En wat de financiële kant betreft, ja, ik zag ook staan dat die geluidinstallatie €5000 gekost heeft. Dus ik hoop gewoon dat dat volgend jaar niet uitgegeven moet worden. Dus dan denk ik dat die cijfers ook wel weer beter gaan worden. Dus wij hebben daar geen probleem mee. Goeie zaak. Dank u wel.
Dank u wel. VVD. Mevrouw Helder.
Dank u, voorzitter. Wij begrijpen de noodzaak van de renovatie van de vloer. U stelt voor om een krediet van €25000 beschikbaar te stellen en dat dit moet komen uit het restant van het krediet voor de herinrichting van de ijsbaan. Daar heb ik toch wel een vraag over, want tijdens de gemeenteraad van 11 juni 2009 is een amendement ingediend door BPP, PvdA en VVD, waarin staat dat het krediet wat bestemd was voor speelverharding op het ijsbaanterrein te oormerken voor verhard speelterrein voor de 12-plus jeugd. Dat is dus het handbalveld. Thans huurt SV Beemster het handbalveld niet meer, als ik goed geïnformeerd ben. Waar gaat de gemeente dan het onderhoud en de schoonmaakkosten van dat terrein van betalen? Je kan het geld tenslotte maar één keer uitgeven. En u heeft, het college heeft zelf in 2009 aangegeven dat deze kosten net zo hoog zijn als de exploitatie van de eventuele speelverharding op de ijsbaan. Maar die is niet gekomen. Dus ja, wij vragen of dat geld is nu geoormerkt. Dat was toen geoormerkt. Hoe wordt daarmee omgegaan?
Fractie Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u, voorzitter. Het ijsclubgebouw, onderdeel van het ijsbaanterrein. En daar lag nog wat geld. En dat wordt dan gewoon heel goed besteed. Maar ik ben het wel eens met de opmerking die mevrouw Helder net maakte. Er zat iets anders in de motie verpakt. En daar waren wij ook wel nieuwsgierig naar hoe dat dan. Of we zeggen van nou, daar is het geld dus nu op. Dan is het nog goed besteed. Ik denk dat we ook al houdt het ijs, de ijsclub het financieel, dat vind ik trouwens ook hun eigen verantwoordelijkheid, het niet vol. Dan vinden we toch dat we hebben behoefte aan dit soort gebouwen. Dat blijkt vanuit hoe vaak het verhuurd wordt. En zeker tegen dit soort vreselijk vriendelijke prijsjes. We krijgen dan toch beton op het ijsbaanterrein. Alleen we zien het niet. Nou, dat komt goed uit. En wij vroegen ons af of het ijsclubgebouw ook ergens in het accommodatiebeleid wordt opgenomen.
Een paar vragen, de heer Klaver.
U bent raadsbreed overtuigd van het belang van het ijsclubgebouw. En daar ben ik blij om, daar ben ik ook van overtuigd. En met die insteek heb ik het bestuur van de ijsclub ook ontvangen. En hun probleem aangehoord en bekeken en beoordeeld. En vervolgens gezocht naar een modus om dat te kunnen verdedigen, om dat te kunnen betalen. En uiteraard keek ik toen naar de totale herinrichting van het ijsbaanterrein, wat 2 jaar geleden alweer uitputtend langs is gekomen, kan ik wel zeggen. En inderdaad ook op enig moment met een motie en een amendement, mevrouw Helder. Maar aanvankelijk was dat dus het verharde speelveld wat daar zou moeten komen. Er waren over bezwaren van het ijsclub, van de ijsclubvereniging. Ik zal het allemaal niet na gaan doen. Maar uiteindelijk is er dus besloten om het uit te voeren zoals dat nu gedaan is. Met een verharding van de grasmat. Zodat het heel breed gebruikt kan worden, et cetera. En dat moet je dan in zijn totaliteit zien. En daar hoort uiteraard, dan begin ik gewoon bij de functie die het terrein heeft. Dat is ijsbaan. He, en zo af en toe blijkt het toch nog te kunnen vriezen. En dat wens ik de ijsclub dan ook toe. Want het is voor een heleboel andere dingen ook goed dat het af en toe lekker koud is en zo. En, het heeft een functie en het is het waard om dus dat gebouw letterlijk in de benen te houden. Dus het is zonder meer noodzaak om dat te doen voor mij. Ik heb wel van meet af aan in de gesprekken met het ijsclub Bamenstra gezegd van ja, kijk naar je eigen huishouding. En u heeft als commissie heel terecht gezegd dat is de verantwoordelijkheid van de club zelf natuurlijk. Maar ik ben daar toch wat dieper ook ingestoken. Gewoon omdat je ook bedragen ziet waar ik dan ook vraagtekens bij heb. En dat zijn inderdaad sommige prijsstellingen waar het gaat om verhuur. Maar vooral ook datgene wat de leden betalen voor een abonnement. Of gewoon voor het kaartje voor één keer entree. Ik zag bedragen waarvan ik dacht van, goh, hoe lang moet ik terugdenken om dat te herkennen. Nou, het is gewoon een taak voor de ijsclub om daar goed mee om te gaan en te zorgen dat hun begrotingen wel sluitend zijn. En ook om te zorgen dat het afschrijvingsbedrag, ja, dat dat in feite ook gereserveerd zou kunnen worden. Want zo hoort het te zijn, dat je dus wel degelijk na een x-aantal jaren een fonds hebt om reparaties, renovaties en al dat soort dingen zelfstandig te lijf te kunnen gaan. En we zijn het ook eens daarover en dat is dus een opdracht aan het ijsbaan. Als aan de ijsclubvereniging Bamenstra. Ja, de motie en het amendement die kwamen langs. Ook naar aanleiding van het asfalt wat daar niet kwam. En waarvan gezegd is van, goh, college, kijk naar de omgeving van de SV Beemster waar het handbalveld is. Zorg dat daar een verhard speelveld is voor de 12-plus jeugd, ja. Nou, ik ben van mening dat het college daarvoor heeft gezorgd. Heel simpel, het veld lag er al. Het veld is qua huur teruggegeven, het veld is van de gemeente en het is openbaar beschikbaar. Dus daar is een speelveld en daar wordt aan voldaan. Dat er kosten zijn aan onderhoud, et cetera, uiteraard, die waren er voor die tijd ook al. Er staat weliswaar geen huurinkomsten meer tegenover die de SV in het verleden betaalde. Het is overigens ook een feit dat de extra subsidie die wij dus gaven aan de SV voor de integratie van de handbal en de voetbal, u kent dat, dat dat bedrag ook is vrijgevallen. Dus als ik alle bedragen ga plussen en minnen, dan zit daar weinig licht tussen. Dus ik ben van mening dat waar die opdracht er lag in uw motie en amendement, dat daar aan voldaan is en dat de jeugd zich daar kan uitleven. Zoals ze dat ook kunnen op het ijsbaanterrein. En daar zou nog wel meer gebruik van gemaakt mogen worden. Daar moet nog meer en nog beter over gecommuniceerd gaan worden. Dat vind ik zelf wel, maar dat zult u ook vinden. En het bedrag wat dus overgebleven is van het oorspronkelijke krediet van herinrichting ijsbaan, dat is die omstreeks 25.000 euro die ik nu dus wil inzetten, dat is het voorstel, dat is overgebleven door scherpe inkopen en daar heeft de tijd ons gewoon mee geholpen. Hè. Niet alles is negatief in deze tijd. Wilde geld over aannemers, wilde graag aan de slag en zo hoort het ook eigenlijk. Ik denk dat ik er in grote lijnen ben. Ja, het accommodatiebeleid. Als u het heeft over het accommodatiebeleid, zoals dat een aantal maanden geleden nog een manifest naar voren kwam, zeg ik, het hoort daar niet bij. Het is geen gemeentelijke accommodatie, weliswaar de ondergrond wel, maar in een groter geheel hoort het wel bij accommodatiebeleid. Dan vind ik dat wij ook als gemeente moeten kijken naar al die accommodaties die weliswaar niet van de gemeente zijn, waar wij dus weinig bemoeienis mee horen te hebben, maar die wel degelijk een functie hebben bij het functioneren van Beemster in de totale breedte. Dus in die zin kunt u het zelf zien als accommodatiebeleid.
De vragen zijn in ieder geval hiermee beantwoord. Ik kijk naar de commissie of er behoefte is aan een tweede termijn. Mogelijk aanvullende vragen niet. Ik kan de conclusie trekken dat de commissie zich kan vinden in het voorgestelde krediet. Dank u wel. Komen we later op de avond dit agendapunt ook weer tegen. We zijn gekomen bij agendapunt 10... De vraag aan de portefeuillehouder, de heer Hefting. De heer Hefting heeft één mededeling vooraf, alvorens de vragen kunnen worden gesteld. Het woord is aan de heer Hefting.
Goedenavond. U heeft in de laatste binnendijks in de gemeentelijke pagina's een oproep kunnen lezen, die feitelijk het gevolg is van een uitspraak die u hier eerder in de raad heeft gedaan, namelijk de oproep om illegale bewoning te gaan melden. We zijn daar in het kader van het bestemmingsplan heel indringend mee bezig. Bij andere gelegenheid heeft u daar ook over gesproken. En wij hadden toegezegd daar nadere actie op te plegen. U heeft die oproep kunnen zien. Die houdt in dat iedereen zich kan melden en dat wij een poging gaan doen om dat te gaan legaliseren en dat dat mooi mee zou kunnen lopen in de procedure bestemmingsplan buitengebied, wat als voordeel heeft dat daar ook geen aparte legers voor zou hoeven worden betaald. Met de bemerking dat als het niet te legaliseren is, dat het dan wel de status van illegaal bouwwerk zal blijven houden. Dus het gaat zowel om illegale bouwwerken als om illegale bewoning. We willen dat nog herhalen, om daar vooral veel duidelijkheid aan te blijven geven. Maar ik vond het belangrijk om in elk geval bij deze openbare gelegenheid dat nog een keer hardop te zeggen. Ook dat dat is waar wij op dit moment mee bezig zijn en waarvan het van belang is dat alles gemeld wordt voor de datum die daarin genoemd is. Zodat we daar actief mee aan de slag kunnen. Dat was hem, voorzitter.
Dank u wel voor deze mededeling.
Voorzitter, mag ik daar nog even op reageren?
Wie?
Hallo.
De heer.
Voorzitter, ik heb er nog wel een vraag over. Gaat de gemeente ook actief met een ambtenaar in de rond of laat de gemeente het alleen aan de burgerbevolking over?
Door bouw- en woningtoezicht van, en dat wordt voor ons uitgevoerd door de technische dienst BMC Zeevang, zoals u weet, vindt actief controle plaats van illegale bouwwerkzaamheden. Dat is wat feitelijk geconstateerd wordt op het moment dat mensen bezig zijn daarmee. Het is natuurlijk veel lastiger om zomaar het veld in te gaan en achteraf te constateren, zonder daarbij nou alle documentatie ter plekke te moeten of kunnen raadplegen, van is dit een legaal of een illegaal geplaatst. Wij komen regelmatig nog wel wat tegen in aanvragen waarin we oude situaties opnieuw gaan beoordelen en eigenlijk nu moeten constateren dat er indertijd iets niet goed gegaan is. Dus het komt van veel kanten binnen, daar kunt u van op aan. Ja.
Voldoende, heer Smit. Ja, oké. Okay. Dan zijn we toegekomen aan de vraag aan de portefeuillehouder. Ik zag de heer Schagen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat ligt eigenlijk ook in de lijn omtrent handhaving. Of eigenlijk beter gezegd, andere jaren, kan ik me herinneren, kregen we altijd een milieubeleidsplan. En met name ook gericht op wat er is geweest en wat voor resultaten dat heeft opgeleverd. En wat ook de doelstellingen zijn voor het jaar erop. En ik ben even heel benieuwd wanneer wij weer zo'n milieujaarplan tegemoet mogen zien. Dat is vraag 1. Vraag 2, dat gaat over uitvoeringsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten. Ook hier heeft de Tweede Kamer in eerste instantie gedacht van nou, dat gaan we van bovenop opleggen. En daar hebben ze tot op heden van afgezien. Er wordt op dit moment actief gelobbyd, zeg maar, om dat vooral ook van onderaf voor elkaar te krijgen. En her en der ontstaan al initiatieven of worden al milieudiensten die al actief waren, worden al omgetoverd tot regionale uitvoeringsdiensten. Mijn vraag is, hoe ver staat het voor Beemster of in de omgeving van Beemster of in ISW-verband of in welk verband dan ook? Misschien ook wel in de veiligheidsregio-verband realiseren van een regionale uitvoeringsdienst waar Beemster in betrokken is of wordt.
Dank u wel. Ik kijk verder. Mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. Wethouder Hefting heeft vorige vergadering toegezegd dat hij in het college zou bespreken om een externe deskundige in te schakelen voor de ruimte-voor-ruimte-regeling van de gemeente Beemster. Zodat wij als raad daarover goed geïnformeerd worden. Ik ben benieuwd of hij daar al antwoord op heeft. Dank u.
Dank u wel. CDA, geen vragen. Partij van de Arbeid, de heer De Waal.
Ja, voorzitter. We zitten momenteel in een soort van overgangssituatie met de dorpsraden. Aan de ene kant zijn ze nog in oprichting, aan de andere kant merk je dat ze ook al behoorlijk actief zijn. En we hebben onlangs een uitnodiging kunnen zien voor de inspraakavonden Zuiders-Beemster ten aanzien van een aantal kleine nieuwbouwlocaties of transformatielocaties. Heeft het college voor zichzelf een beleidsregel afgesproken wanneer je het instrument inspraakavond voor de hele dorp kiest? Of wanneer je bijvoorbeeld kiest voor de dorpsraad? Of zijn er processen die parallel aan elkaar kunnen plaatsvinden? En heeft het college ook al iets bedacht op het punt van wat als er nou vanuit de inspraakavond er een net iets ander advies ligt ten opzichte van hetgeen een dorpsraad zou adviseren als er een klein beetje ligt. Dus wat gaat het college dan doen?
Dank u wel, VVD. Geen vragen. De heer Hefting.
De vraag van de heer Schagen over het milieubeleidsplan. Wat mij bijstaat, nu even uit het hoofd sprekend, is dat hij niet zo heel erg lang geleden nog voor meer jaren was vastgesteld. In elk geval wordt op dit moment gewerkt aan een handhavingsnotitie waarin ook milieuaspecten expliciet zullen worden meegenomen. Maar ik moet u zeggen, we kunnen het beter even nazoeken en u het antwoord schriftelijk geven. Dan weten we ook zeker dat het goede antwoord is, anders dan wordt het gissen. Dus dat krijgt u schriftelijk van ons. Wat betreft de regionale uitvoeringsdiensten, dat is daar kan ik een heel lang verhaal over houden. Laat ik dat vooral nu niet doen in het kader van het beantwoorden van de vraag. In het kort komt het hierop neer dat de Tweede Kamer niet wilde dat het verplicht werd opgelegd. En toen zijn pogingen ondernomen om dat vooral van onderop te laten gebeuren. We hebben het over een regionale uitvoeringsdienst. Als idee geboren uit de rampen in Enschede en Volendam. Omdat daar met name op het gebied van vergunningverlening en handhaving nogal het een en ander schortte. Omdat vooral goed, professioneel en op de juiste schaal met de juiste kennis van zaken op te gaan pakken. En dat moest op het niveau van veiligheidsregio's. 25 stuks ongeveer in het hele land zou dat moeten gaan. En provincies moesten dat zelf gaan organiseren. In Noord-Holland is dat niet helemaal gelukt, omdat rondom het Noordzeekanaal gezegd werd van wij hebben hier een samenhangende problematiek en dat willen we ook in één hand houden. Maar dat zijn wel drie verschillende veiligheidsregio's. Waardoor restgebieden overbleven en ook in de kop van Noord-Holland was men het niet helemaal met elkaar eens. Gemeente Velzen stapte daar weer uit en heeft een eigen milieudienst waar ook Waterlandse gemeenten bij zijn aangesloten. De gemeente Purmerend heeft inmiddels een stap gezet en verklaart zich te willen gaan aansluiten bij het initiatief rondom het Noordzeekanaalgebied. Zijnde een van de grotere steden zeg maar, binnen deze regio. En daar vooral geen aansluiting, als achterland daarvan geen aansluiting mee willen verliezen. U weet dat wij ook een bepaalde weg zijn ingeslagen als het gaat om waar zoeken wij ambtelijke steun en ondersteuning. Dat is nog geen formeel besluit, maar u kunt makkelijk raden welke kant het opgaat. Maar andere gemeenten in de regio Waterland, die zeggen van ja, wij zijn nu aangesloten bij de Milieudienst Waterland, en dat is weer een filiaal van de Milieudienst Eimond. En wij willen onze status niet kwijt. Misschien komt er wel eens een keer iemand uit Den Haag met een heel scherp mes deze knoop doorhakken. Vooralsnog is dit de situatie in elk geval.
Laat de heer Schagert maar niet horen, want die wil van onderop.
Ja, dan ga ik er toch een lang verhaal van maken. Maar een maand geleden was mevrouw Sibylla Dekker, zoals u weet, oud-minister van Vrom, als ambassadeur van het Rijk bij de provincie op bezoek, alle provincies langs geweest. Zij sprak daar op een toon van, mama is niet boos, maar mama is verdrietig. Want jullie zouden het van onderop regelen en dat is je tot nu toe niet gelukt. Dus nu gaat er toch echt wel iets gebeuren. Dat is ongeveer de houding die ingenomen wordt. Ja. Ik wou wel stoppen, maar ik ga door met de beantwoording als u het goed vindt. Voorzitter. Ja. Ruimte voor ruimte. Dat is kort geleden dat we daarover spraken, mevrouw Segers. En we hebben het nog niet opgepakt. En wat betreft de dorpsraden. Ja, als u naar het fenomeen dorpsraad vraagt, meneer De Waal. En zeg maar, de oprichtingsfase waarin we ons nu bevinden. Wil ik even niet in de portefeuille van collega Brinkman treden. Want die gaat daarover. Specifiek de situatie van de inspraakavond over de herbestemmingslocaties Bloeiende Perelaar en Buurthuis, hebben wij gemeend dat daar niet alleen maar de direct omwonenden, maar gegeven het feit dat dat
in het hart van het oude dorp ligt, beeldbepalend voor iedere Zuidoost-Beemsteling onderdeel van zijn of haar dorp is, dat daar ook een breed gevoel bij leeft of kan leven. En daarom hebben we daar vooral breed uitgenodigd. Als u vraagt wat voor beleid ligt daaraan ten grondslag en wanneer doe je het langs de ene route en wanneer doe je het langs de andere route, moet ik u eerlijk bekennen dat we er op die manier niet over hebben nagedacht. Maar het geeft wel aanleiding om misschien voor volgende keren dat soort zaken toch wel eens een keertje tegen het licht te houden. Aan de andere kant, alles in regels en procedures en richtlijnen vervatten, dan kom je ook elke keer weer in nieuwe uitzonderingssituaties. Dus misschien is het niet onverstandig om naar bevind van zaken elke keer een verstandig besluit te nemen. In dit geval hebben we het in elk geval zo gedaan.
Hiermee de vragen beantwoord, komen we bij agenda punt 11. Het voorstel over aanvraag omgevingsvergunning voor vervanging van een schuur op perceel Middenweg 67. De commissie, de fractie van D66. De heer Smit.
Wij hebben geen vragen, we gaan akkoord met het voorstel.
Dank u wel. Heemsterpolderpartij.
Ja, dank u voorzitter. Nou, wij hebben er ook geen problemen mee. We hebben een paar jaar geleden al vergunning gegeven voor de boerderij te verbouwen. En ik denk dat het vervangen van deze schuur er heel goed bij past. Het is een verrijking voor de polder.
Dank u wel.
Geen problemen.
Dank u.
Wij willen het ook kort houden, akkoord.
CDA Beemster geeft haar zegen.
Dank u wel. Korte reactie van de portefeuillehouder of is dat in deze niet nodig? Gaat deze ook vermoedelijk vanavond op de agenda? Agenda punt 12. Het voorstel over de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een stoeterij op perceel Zuiderweg nummer 11. Fractie Beemster-Polderpartij, mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel, voorzitter. De BPP heeft geen bezwaar tegen het wijzigen van de omgevingsvergunning, of het afgeven van de omgevingsvergunning. En wil dan ook graag het college aangeven dat ze geen bedenkingen heeft en een verklaring van geen bedenkingen niet zal afgeven. Of zoiets. Dat staat een beetje ingewikkeld. Maar het is duidelijk, denk ik.
Dank u wel, de VVD.
Kort.
Partij van de Arbeid.
Ja, ik heb even wat teruggekeken in de geschiedenis bij dit agendastuk. En ik wou eigenlijk in dezelfde trant reageren als de Partij van de Arbeid destijds heeft gereageerd. De Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van de ligging in de stemmingszone en het feit dat de bedrijfswoning is komen te vervallen en er een oplossing is gezocht in de afhandeling van het bedrijfsverkeer, zoals dat wordt genoemd. Met de instemming van de siteholder en het voldoen aan de overige eisen, onder andere de bedrijfswoning en de afwikkeling, gaat de Partij van de Arbeid akkoord met dit voorstel.
Dank u wel. CDA.
CDA Beemster had een vraag over wat wordt er nou bedoeld met een semi-professionele stoeterij. Nou, die vraag die is bij de technische beantwoording netjes beantwoord. Wel iets anders. Die paardennota had onziens een restrictief karakter. En moeten wij dit als gemeente accommoderen, zo'n semi-professionele stoeterij? Kunt u daar wat meer over vertellen?
Ik heb het rondje gehad. De heer Smit. Sorry.
Ja, we zijn toch aanwezig vanavond.
Duurt het zo kort.
In het preadvies staat dat in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994... met de bestemming woning met tuin of erven, WA... de mogelijkheid geeft de bestemming te wijzigen in de bestemming manages. In de beantwoording van de technische vragen wordt nogmaals aangehaald dat het hier om een woonbestemming gaat. Onze fractie zou graag willen weten op welke vrijstellingsmogelijkheid het college doelt. Dan hebben we nog een vraag. In de beantwoording van de technische vragen wordt gesteld dat zowel de provincie als ook de ABC-commissie positief heeft geadviseerd. De ABC-commissie stelt vast dat het hier gaat om een semi-professionele paardenhouderij. Wat is de motivatie van de ABC-commissie het bedrijf als volwaardig aan te merken? Dit zover voor de eerste ronde.
U heeft enige tijd nodig. U kunt antwoorden. De heer Hefting.
Nou, ik heb geen tijd nodig, omdat wil ik alle vragen kunnen beantwoorden, dan zou dat niet even nu of in een schorsing kunnen. Ik constateer dat u technische vragen stelt. En dat is lastig voor een portefeuillehouder om dat staande de vergadering zo aan u te beantwoorden. Maar laat ik beginnen met, als u allemaal akkoord roept, dan hoef ik daar weinig op te reageren natuurlijk. En dan van de vraag van de heer Fabriek. Ja, de notitie paardenhouderijen was bedoeld als restrictief beleid. Omdat daar, zeg maar, op basis van dit willen we wel en dit willen we niet, lijnen getrokken zijn. En nou ja, daar voldoe je wel of daar voldoe je niet aan. Dan is het maar net langs welke kant je dat bekijkt. En deze aanvraag gaat over randjes heen in planologische zin, waarvan wij het verantwoord vinden om aan u voor te stellen om daarin mee te gaan. Dat heeft te maken met ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Er wordt vooral verwezen naar de situatie 2008, althans de eerste aanvraag die toen voorlag. Verschillen daarmee en hoe we daar op dit moment tegen aankijken. Of het in dat kader, meneer Fabriek, verantwoord is feitelijk een vraag die wij, omdat we het aan u voorleggen, vinden dat het antwoord ja is. En aan u vanavond te beantwoorden of u dat zelf ook vindt. Ik denk dat ik het op die manier moet terugkaatsen bij u. Vindt u als raad, degene die het paardenbeleid heeft neergelegd hier een aantal jaren geleden, het in dit geval verantwoord om er op deze manier van af te wijken? Het feit dat wij u dat voorstellen geeft aan dat wij dat verantwoord vinden. Anders hadden we u een ander voorstel gedaan, namelijk om deze aanvraag te weigeren. De vraag van de heer Smit over welke vrijstellingsmogelijkheden dan gebruikt worden. Ja, dat zijn de mogelijkheden zoals, en daar loop ik dus vast op het punt van, daar moeten we even wat meer tijd aan besteden om daar goed op te kunnen beantwoorden. De mogelijkheden die het bestemmingsplan op dat gebied biedt. En ik denk dat veel daarvan wordt beantwoord uit de motivering zoals we die in 2008, er wordt ook verwezen naar 2008 in het...
Voorzitter, staat u mij toe... Allereerst wil ik duidelijk maken dat het pre-advies onlangs pas bij de stuk is toegevoegd. En al hadden wij dat stuk eerder gehad, hadden we misschien daar ook een duidelijk technische vraag over kunnen stellen. Uit de bestemmingsplanvoorschriften van woningen met tuin en erven heb ik niet kunnen opmaken dat er een wijzigingsbevoegdheid zit naar manages. Onder de bestemming manages is wel eventueel een verruiming mogelijk naar paardenhouderijen. Maar woning met tuin en erven laat mijn inzien, zoals ik de voorschrift heb gelezen, geen wijziging toe. Niet op deze manier zoals hier wordt beschreven.
Ja, dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Op dit moment. Of het lukt om daar voor de raadsvergadering later op deze avond voor u een antwoord te hebben, dat durf ik nu niet toe te zeggen. Dus op dat moment zal blijken of ik die vraag kan beantwoorden. En anders dan zult u daar wat anders mee moeten doen. Ik was verder door de vraag heen, voorzitter.
Dank u wel. De tweede termijn de commissie. Wemse Polenpartij niet. VVD niet. Partij van de Arbeid, CDA. De heer Smit. Het woord is aan de heer Smit.
In het verlengde van de net geplaatste vraag. Dus in het bestemmingsplan zijn mijn inziens geen vrijstellingsmogelijkheden opgenomen. In hoeverre is dan de WABO van toepassing? Of hoort er dan een nieuw bestemmingsplan gemaakt te worden voor Zuiderweg 11? Zo, mondvol. Ik hou hem tot zover en verder wacht ik gewoon de beantwoording af van de wethouder.
Dank u wel. Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten worden als A-punt voor de vergadering van vanavond. Duidelijk is dat agendapunt 9 als A-stuk op de agenda kan voor de vergadering straks. Agendapunt 11 ook. Agendapunt 12 is door de vraag van D66 doorgeschoven naar de vergadering van 10 mei. Tenzij de college in de schorsing het antwoord terug kan vinden.
Voorzitter, ik heb eventueel bestemmingsplanvoorschriften bij me. Dus dan zouden we eventueel het een en ander na kunnen lopen.
Heel voorzichtig dit agendapunt op de A-lijst plaatsen voor vanavond. Mogelijk komen we erin, heel kort komen we eruit. Mocht het niet zo zijn, wordt hij alsnog doorgeschoven naar 10 mei. Kan de commissie zich daarin vinden? Ja. Dan komen we bij de ingekomen stukken. Ingekomen stuk nummer 1, een brief van 5 april van het college met een toelichting op de als bijlage bijgevoegde tweede tussenrapportage herstructurering accommodatiebeleid. Wie van de commissie? Geen inhoudelijke discussie. Een reactie op de brief. Mevrouw van den Berg.
Dank voor het duidelijke overzicht. Er wordt veel werk verzet als je het zo bekijkt. Want er is veel onderhanden op het moment. Wij vragen ons altijd alleen kort af. Is het ingezette tijdpad haalbaar? En gaat het zoals het de verwachtingen ook eerder zijn uitgesproken?
Nog andere, de heer commandeur.
Ja, de portefeuillehouder spoedt zich alweer naar zijn zetel. Ik wil me graag aansluiten bij het compliment. Ik vond, als je ziet hoe dit, laat ik niet krachtige termen gebruiken, dit ernstige probleem aangepakt wordt, dat verdient lof. Er zit heel veel ambtelijke ondersteuning achter, vind ik, heel breed. Maar, er is altijd wel een maar aan, het aantal groene punten, dat is misschien voor de tribune wat lastig, maar het is verdeeld in wat al bereikt is, groen, wat nog niet, wat onderhanden is, dat is dan de tussengroen, de tussenkleur, oranje en dan rood wat nog niet afgehandeld is. Ik vind het aantal groene punten, meneer Klaver, wel tegenvallen, want ik vraag me werkelijk af of u nog wel qua tijd op koers ligt, want het lijkt me een enorme klus om het in juni, zoals beloofd, voor elkaar te krijgen. Tweede, een opmerking wat ik mis, maar misschien kunt u dat op dit moment ook helemaal nog niet aangeven. Is het mogelijk om een globale indruk voor ons te geven wat het financieel voor consequenties gaat opleveren? Aan de min of aan de pluskant. En ik vrees dat de minkant de plus zwaar overtreft. Maar hoe ver zitten wij erin, om het wat populair te zeggen? Maar nogmaals, mijn compliment voor de ernst waarmee het probleem aangepakt wordt. Dat verdient lof. Voorzitter, dat was het. En zoals de voorzitter terecht zegt, inhoudelijk ga ik er verder nu niks over zeggen.
Dank u wel. Fractie D66, de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij hebben kennis genomen van deze tussenrapportage. Het is toch meer het accommodatie-administratie. Dat is een mooie basis om beleid te voeren. Dus we zijn benieuwd of er straks nog nieuwe inzichten komen. Bijvoorbeeld over bezettingsgraden als het administratie op orde is. We constateren met de heer commandeur dat er nog veel te doen is. En we wensen daar de betrokkenen veel veel zegen en voortgang in. Maar het is natuurlijk een opmerkelijke situatie waarin we zijn beland. En we hopen dat we daar goed uitkomen.
Dank u wel. Nog andere? Mevrouw Jonk.
Ja, toch ook even heel kort. Dank u, voorzitter. Er zijn veel zaken uit het verleden die nu ook opgehelderd worden. En wij hopen dat met alle betrokken partijen goede afspraken voor de toekomst gemaakt kunnen worden naar ieder zijn tevredenheid. En ik wens u veel sterkte inderdaad naar het tijdspad in juni, want het zal evengoed nog een hele kluif worden. Dank u.
Korte reactie van de portefeuillehouder, de heer Klaver.
Ja, voorzitter. Dank u wel, commissieleden, voor de waarderende woorden. De gedegen aanpak, dat kan ik uiteraard onderschrijven. De ambtelijke staf die pakt dat heel, heel sterk op, bijgestaan door een zestal medewerkers. En ja, de voortgang die is goed. In juni komt daar in elk geval een rapportage die voor discussie rijp is. Dat is zo toegezegd. Ik heb er toen ook bij gezegd dat daarmee alles helemaal boven water is en afgerond is. Dat zeg ik u niet toe, maar dat daar een 80-90% van voor elkaar is, daar houden wij het zeker op aan. En om te kijken, ja, een indruk van, goh, wat staat er onder de streep als je dat in euro's zou gaan meten? Nee, dat kan ik u niet geven. Ik kijk daar zelf vooralsnog. En de term die herkent u, hè, dat zei ik een aantal maanden geleden ook. Vooralsnog ga ik ervan uit dat daar geen grote financiële consequenties in zijn. Dat kan ik verder nu nog niet duiden. Wat in elk geval wat het pluspunt is dat daar een sterkere organisatie komt die dus alles goed op de rit heeft op enig moment. En nou, of dat in juni 100% is, misschien is het 90%. Maar we zijn op de goede weg, zoals u zelf ook al constateerde.
Dank u wel. Dat brengt ons bij brief nummer 2. Brief van wethouder Hefting over de stand van zaken bij de inventarisatie kerfinstallingen. Mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. We hebben kennis genomen van de brief en wij zouden hem heel graag willen agenderen voor de volgende raadscommissievergadering. En wij zijn met name omdat we benieuwd zijn naar welke veiligheidseisen er precies worden gesteld en welke veiligheidseisen we in de toekomst zouden willen stellen. Wat betreft het stallen van caravans in leegkomende kassen. Dank u wel.
Kijk naar de andere commissieleden of zij zich kunnen vinden in dit verzoek.
Nou, ik zit er niet direct op te wachten. Waar ik wel een opmerking op heb, de brief is een momentopname. En de brief heeft nog een klein aantal open eindjes. En ik vroeg me wel af of de portefeuillehouder kan zeggen of die open eindjes nu inmiddels zijn opgelost. En of hij anders weet op welke termijn die worden opgelost.
Heer Hefting.
Ja, wilt u van week tot week op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van de individuele dossiers waar we in samenvattende zin wat over hebben willen zeggen, maar in een enkel geval even wat specifieker moesten zijn om aan te geven wat daar de bijzondere situatie ook is. Ik kan me voorstellen dat u zegt van als je nou wat eindjes aan elkaar geknoopt hebt over een aantal weken, schrijf dan nog een keer een update van die brief en geef de situatie van dat moment aan. Ik hoor mevrouw Segers zeggen van los van hoe de stand van zaken is, ik wil inhoudelijk over de zaak praten, beleidsmatig, en of daar wat anders is. Dus, en dat is een vraag die ik u ook nog graag hoorde beantwoorden. Maar goed, als u het wilt agenderen, dan agendeert u dat uiteraard. Maar ik wil u nu al toezeggen dat u een update van de brief krijgt, nou met een maand ongeveer, waarin de stand van zaken op dat moment is. Dat kan ik u in elk geval toezeggen nu.
De vraag staat nog steeds open. Gaat de commissie akkoord met het verzoek van mevrouw Segers om dit agenderen voor een raadscommissie?
Nee? Handhaaft mevrouw Segers haar verzoek na deze opmerking van de wethouder?
Klopt, want dat staat verder los van hoe de huidige stand van zaken is. Maar ik denk dat het goed is, zeker met vrijkomende kassen, dat wij onszelf te raden gaan van wat vinden wij correcte veiligheidseisen en welke kaders zouden wij in deze willen stellen in de Beemster. Zaanstad heeft bijvoorbeeld daar hele stevige richtlijnen voor. Dat geldt voor heel veel gemeentes, dat er gewoon een maximale oppervlakte is. En dat er bepaalde veiligheidseisen worden gesteld. En nou, ik zou het daar graag met elkaar over willen hebben.
Maar de reactie van de commissie is dat dat uw verzoek niet wordt gehonoreerd. Misschien is het advies om u ambtelijk goed te laten informeren over die zaken die daar wel over gezegd kunnen worden. Mocht u dan alsnog niet tevreden zijn, kunt u bij de partijen lobbyen om te kijken of het alsnog op een of andere manier op de agenda komt. Kunt u zich verenigen met dit voorstel? Ja? Dank u wel. Hiermee is deze brief afgehandeld. Dat brengt ons bij de mededelingen. Terugkoppeling bezoeken commissieleden aan organisaties en bedrijven. Wie? De heer commandeur.
In verband met de... Nou, ik vind het onkeurig aan de tijd houden trouwens. Maar ik zal het toch kort houden, voorzitter. Ik ben voor het eerst naar een organisatie gegaan waarvan ik wel het bestaan wist. Waarvan ik dacht dat ze een wat stoffig imago had. Het stof van de geschiedenis was erop neergedaald. En ik dacht, daar heb ik niet zoveel te zoeken. Ik ben lid geworden van die club.
ik heb het over het historisch genootschap, Beemster. En die vieren hun 75-jarig bestaan in de keizer. En ik moet u zeggen, dat was voor mij buitengewoon. En ik vond het erg knap dat zo'n vereniging zoiets organiseert. Zo kwalitatief van een hoog gehalte. En hoewel ik het een nog steeds een erg ingewikkelde vereniging vind, omdat ze nogal wat zijtakken heeft, beheerscommissies, lijkt het mij wel een aardig idee als we nog eens ooit ruim in onze tijd komen te zitten, iets ruimer in onze tijd komen te zitten, om het historisch genootschap eens een presentatie te laten houden. Om eens wat meer bekendheid. Want ik, en dat is het laatste wat ik zeg, wat ik heel positief vind, dat ze nadrukkelijk een belangrijke rol, die rol hebben ze tot nog toe, vind ik, veel te weinig gespeeld, een belangrijke rol willen gaan spelen bij de ontwikkelingen in de polder. He, dus dat we naast een kwaliteitsteam ook een inbreng krijgen uit de Beemster zelf van mensen die zeer deskundig zijn en heel veel liefde hebben voor de polder. Ik vond het een zeer plezierig bezoek. Ik zag ook de heer Hefting en volgens mij heeft hij ook genoten. Maar ik provoceer hem niet tot een opmerking, hoor. Ik vond het een hele aardige dag. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Nog andere bezoeken. Mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. Ik ben naar dezelfde bijeenkomst geweest, alleen het middaggedeelte. Dus dat zal ik niet herhalen. Maar opvallend van het ochtendgedeelte was dat de historische verenigingen van de buurgemeente aanwezig waren. En dat er mooie voorbeelden en suggesties waren om jongeren meer en beter te betrekken bij het historisch genootschap. En dat is een hele belangrijke, omdat de verjonging actief opgepakt moet worden om te voorkomen dat het te veel vergrijst. En dat de HGB een hele belangrijke rol speelt en kan spelen voor de Beemster, dat hebben wij vaker benadrukt. En wij hopen dat zij die rol voortvarend oppakt in de komende periode. Dank u wel.
Dank u wel. Geen andere bezoeken. Sluiten we hiermee dit agendapunt af. Dat brengt ons bij agendapunt 16, de actielijst van de raadscommissie.
Ja, ik heb één, maar die moet toch blijven staan tot die tot eind van de procedure is.
Agendapunt 1, het informeren van de raadscommissie over de vorderingen in het proces van aanpak en oplossingen accommodatieknelpunten. Staat eigenlijk voor juni geagendeerd, de commissie. Laten we dat staan of kan dat nu afgevoerd tot het daadwerkelijk op de agenda staat? Blijft staan. Actiepunt 2. Het informeren van de commissie over de voortgang van de zaak Meijzerweg spreekt voor zich. Agendapunt 3. Op basis van een voorstel van het college een inhoudelijke discussie voeren over wonen in bijgebouwen. De discussie, heeft de heer Hefting gehoord, die zal over enige tijd op de agenda komen. Agendapunt 4. Behandelen gewijzigd voorstel over verkeersmaatregelen op de Zuiderweg naar aanleiding van een burgerinitiatiefvoorstel. Tweede kwartaal 2011. Agendapunt 5. Het behandelen procesvoorstel over toepassen ruimte voor ruimteregeling. Tweede kwartaal. Agendapunt 6. Terugkoppeling aan de commissie van overleg met college. Overlegcollege met de eigenaar van Middelwijk over de aanpassing van de zuidgevel van Middelwijk. Actiepunt 7. Behandelen rapportage van het college over aanpak en oplossen accommodatieknelpunten. Daar hebben we dus, daarmee kan punt 1 eigenlijk wel afgevoerd worden. Het staat hier bij punt 7, staat het herhaald dat het geagendeerd wordt voor de commissie van juni. Mee eens? Actiepunt 1 verwijderen. Punt 8. Behandelen notitie handhaving, derde kwartaal 2011. Actiepunt 9. Commissie in het bezit stellen van een gedegen overzicht van inkomsten en uitgaven op het gebied van afvalstoffeninzameling en dit te koppelen aan de overgang naar de HVC Alkmaar voor november 2011. En dit ten behoeve van de vaststelling van de afvalstoffenheffing in 2012. De heer Hefting.
Ik kan u niet de exacte data noemen, maar ik weet wel dat wij in ISW-verband nu uitvoerig met elkaar en met de HVC en de AEW in overleg zijn om te komen tot in elk geval een voorstel aan u, aan de raden in van de deelnemende gemeente. Als u deze gegevens in de lijst wil gebruiken bij de discussie daarover, dan is 1 november te laat. Dus dat gaan wij zeker daarin betrekken. Maar goed, u kunt dat op 1 november laten staan. Maar het heeft weinig zin om het pas op 1 november te verstrekken als we eerder al inhoudelijk over die zaak spreken. Het streven is om daar toch deze zomer mee uit de voeten te kunnen snel. Ja.
Voorzitter, het staat voor 1 november. Dat is lekker rekbaar. Heel rekbaar.
Zo snel als mogelijk. Actiepunt 10. Het evalueren van ervaringen met de werkgroep kaderstellingen en bezien of dit geregeld moet worden in het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster. Dat staat voor eerste kwartaal 2012. En actiepunt 11, het evalueren nieuwe vergadersystemiek, raadscommissie en raad vanaf 26 april 2011. Ik hoop dat vanavond een mooie aanzet is geweest om daar een hele goede evaluatie over te houden. Dat zal de tijd leren. Dan gaan we over naar agenda punt 17, de rondvraag raadsleden onderling. Is er enig raadslid dat een vraag heeft aan een ander raadslid? Nee, dank u wel. Dan sluit ik hierbij de vergadering. Ik dank iedereen voor zijn of haar bijdrage. Diegenen die de vergadering wensen te verlaten, dan wel thuis. Over 15 minuten, de griffier zal wat technische handelingen doen. En de heer Brinkman de zaak over. Die gaat de raadsvergadering voorzitten. Ik stel voor dat deze vergadering bij deze is gesloten. Dank u wel.